90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen. In IJmuiden was het. Ik heb hier een heel kloek boek voor me. En een van de makers van dat boek heb ik geïnterviewd. Het boek heet Hokkai, de smaak van Japan in IJmuiden. En het is gemaakt door Kuniyoshi Otawara. Die heeft de recepten gemaakt. En Joris Vermeer heeft tekst gemaakt. En de man, mijn gast die ik ga interviewen, is de eigenaar en oprichter van een groot visverwerkingsbedrijf in IJmuiden. En ze zijn gespecialiseerd in het verwerken van de horsmakreel. En dat is een visje dat in Nederland en in Europa nogal, nou, hoe noem je dat, met de nek wordt aangekeken. Veronachtzaamd. Maar in Japan een grote basis onder de fantastische Japanse keuken is. En mijn gast is als 18-jarige naar Japan vertrokken. Is daar helemaal into dat land geraakt en into dat visje. En heeft dat naar Nederland gebracht. Verwerkt ze nu, levert ze aan heel veel Japanners in Nederland en in Europa. En heeft een fantastisch restaurant opgericht daar in IJmuiden. Samen dus met zijn chef Kuni Otawara. Nou, over dit verhaal ga ik het hebben met een meer dan 2 meter lange man die zijn hart verloor aan Japan. Luister naar mijn interview met Marinus Noordenbos. Marinus, waar zijn we?
In IJmuiden.
In IJmuiden?
In IJmuiden, ja.
En waar in IJmuiden?
Helemaal achter in het havengebied.
Ja.
Tussen allemaal Frieshuizen. En vlakbij de droogdok. Is dat wel leuk? Dan kun je vanaf hier zie je de bootjes die op het. Jij ziet het net niet, denk
nee,
ik.
Nee, jij bent iets langer dan ik. En je zit iets dichterbij.
Ja,
ik
zit raam, ja. Maar daar,
ik zie de vuurtoren.
Ja, iets meer links daarvan zie je een groen bootje wat net op het droog is gehaald.
Ja, die zie ik nog net.
Ja, en daar staan dat het vaak 1 of 2 boten naast elkaar waar onderhoud aan gepleegd wordt.
Oké. Okay.
Dus dan heb je echt zo het idee van, hey, er staat hier een vissersboot op het droge. En de vuurtoren inderdaad. Ja, het is mooi van lelijkheid, vind ik altijd.
Ja, het is ook wel weer mooi van mooiheid. Hm. Tenminste, ik vind die hoge ovens ook altijd prachtig als je, als je er voorbij rijdt.
S'nachts ook, hè? Als je er,
het is echt altijd. Soort, het is een soort tover, toverlocatie is het ook.
Ja.
Het is een beetje een soort Willy Wonka-achtig.
Absoluut.
Ja, grandeur heeft het. Ja, goed, het schijnt heel ongezond. Ben jij hier opgegroeid eigenlijk, Marinus?
Ja, in Driehuis. Dat ligt hier tegenaan.
En hou je van deze plek?
Ja, ik ben hier wel geborgd, zeg maar. Ik vind het hier fijn om te zijn.
Ja, ja. We zitten in je restaurant. Een restaurant wat je hebt opgebouwd samen met een paar anderen.
Ja.
Hè? Met onder andere je chef die net...
Die is hier een beetje wat dingetjes aan het voorbereiden voor wat er komen gaat.
Ja, ja. Wat er komen gaat. Hey, en vertel eens even over het gezin waar je in opgroeide.
Ik ben de jongste van 6.
6?
Zes. Ja.
Ik heb, hoeveel jongens, hoeveel meisjes?
3 broers en 2 zussen.
Ja.
En mijn oudste broer is 14 jaar ouder dan ik. En mijn jongste broer is 5 jaar ouder dan ik. Dus dat is echt een nakomertje. Ja, en het was eigenlijk altijd wel gezellig. Mijn ouders, mijn vader was reder. Directeur van een grote visserijmaatschappij. En die was wel vaak weg. En mijn moeder die was gewoon thuis. En die runde dat hele gezin. Ja.
Ja, met al die kinderen.
Met al die kinderen. Ja. Ik kan me nog wel wat dingen herinneren. Maar het meeste van mijn actieve herinneringen was iedereen al het huis uit.
Ja, omdat je het nakomertje was. Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk voor zo'n groot gezin in betrekkelijke rust opgegroeid.
Ja, dat kan ik zeggen. Ja.
En hoe was je vader reder geworden?
Mijn opa van mijn moederskant, dus, die heeft in 1929 die rederij opgericht. En toen de tijd ook al met aandelenhouders, zeg maar. Dus het was niet zijn eigen bedrijf. En mijn vader is met mijn moeder getrouwd. En die is toen in dat bedrijf gekomen als technicus, zeg maar. Dus walmonteur. En die heeft zich opgewerkt. En op een gegeven moment is die door de aandeelhouders als directeur aangewezen. En toen heeft hij dat bedrijf echt laten groeien van, ik geloof, 30 man tot 300 man ongeveer, groot bedrijf geworden. Dus mijn hele leven is hij daar, was hij daar al de directeur van.
Hey, en misschien een hele domme vraag, maar wat doet een reeder precies?
Nou, een reeder die is de baas van een rederij. En een rederij heeft schepen varen. Dat kan voor pleziervaart zijn natuurlijk. Maar in dit geval was het, waren het visserijschepen. Of visserschepen.
Ja, ja. Oh ja, dus elke soort van... hoe noem je dat? Vloot met schepen.
Ja.
Dan ben je een reder.
Ja, ben je een reder.
Dat kan van alles zijn.
Ja, ja, ja.
Als het zich maar op het water afspeelt.
Ja, precies.
Ja. En was dat ook echt bepalend voor jullie in huis? Ging het daar altijd over? Of?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar niet zo, hij nam niet echt zijn werk zo mee naar huis. Hij was wel bijna nooit thuis. Dus hij had zijn werk altijd buiten de deur. Zeker in die beginjaren. Maar goed, ja, we waren wel altijd verbonden met IJmuiden. En dat we 12, 13 werden, gingen we ook werken en helpen. En het was een groot bedrijf met schepen voor de kant. En daar kon je dan op. En
had je vader dan die vissers ook in dienst?
Ja.
Oké, precies. Ja. Dus het was niet alleen het beheren van de boten, maar het was ook gewoon wat ze binnenhaalden. En
zeker.
Vervolgens het verhandelen van de vis.
Ja, en hij had ook veel verwerkingsfabrieken erbij. Dus ze wilden dan zeg maar vanaf het net tot het bord eigenlijk de hele cyclus proberen te beheersen.
Ja.
Dus ik kan me herinneren dat er een conservenfabriek bij zat, waar dus de vis die hij ving werd ingeblikt in tomatensaus, zeg maar. Maar hij was volledig... het was een hele complete onderneming, zeg maar.
Ja, ja. En leven je ouders nog?
Mijn vader is een jaar of 5 geleden overleden, maar mijn moeder leeft nog.
Wat is zij voor een type?
Zij is... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Altijd wel rustig. We gingen zondag altijd naar de kerk en daarna gingen we altijd op het strand wandelen. En dat waren zo de tradities en de gebruiken.
Ja.
En daar vaart zij ook wel bij, zeg maar. Tenminste, daar voelt ze zich goed bij.
Ben je dol op je moeder?
Ja, ja? Absoluut.
Ja? Ja? Hebben jullie een goede band?
Heel goed.
Ja?
Ja, het is echt een schat is het.
Ja?
Ze is nu 91, dus af en toe dan belt ze van... ik vind mijn iPhone doet het niet of zo. En dan doet hij het gewoon. Maar dan wil ze even dat er iemand even langskomt.
Oh ja?
En ze heeft natuurlijk een aardige ruif om uit te kiezen, zeg maar.
Zeker.
Maar dat komt wel, ze wordt wel goed, zeg maar.
Jullie zijn goed voor haar.
Ja, ja, absoluut.
Ja, nu zijn ook met veel. En hoe oud ben jij, Marinus?
Ik ben 51.
51, ja. Oké. Dus jouw broers en zussen zijn ook al echt op leeftijd.
Ja,
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 dat klopt.
Ja, wat een gezin, hè?
Ja, ja. Heel leuk hoor. Ik heb wel van genoten. Het is altijd wel fijn om een grote groep te hebben. En ook nu met verjaardagen en al dat soort dingen. Altijd, is
je
altijd
voelt
goed.
Je geborgen in dat gezin. Ja. Je krijgt een papiertje hier, wordt op tafel neergelegd.
Kijk, ik doe mijn vrouw. Oké. Nou, dat is niet zo belangrijk.
Is het een noodsignaal?
Nee, ik weet ook niet waarom dit... mijn vrouw, hè, die wil dan toch even net doen of het heel belangrijk is.
In welke taal communiceren jullie met
Japans,
elkaar? In het Japans.
Ja.
Ja.
Dat ga ik straks oplossen.
Oké, dat is een dingetje wat straks opgelost moet
worden. Helemaal no problem. Dat doen we zo, Yu. Daijoubu. Iranai. Chotto haitite. Cool.
Gaat dit over iets met vis?
Iets met vis, ja. Komt iemand vis halen wat we kennelijk niet hebben.
Dus, ben je ooit opstandig geweest, Marine? Dat je dacht, ik wil niks meer met vis te maken hebben?
Nee.
Nee? Nee. Want je bent op je 18e ben je door je vader naar Japan gestuurd.
Ja, hè? Dat klopt. Ja.
Wat bezielde hem om jou naar Japan te sturen?
Nou, mijn oudere broers en zussen, die waren allemaal VWO en hoe heet dat? Doorleren.
Ja.
De een is jurist en de ander is huisarts. En,
ach jezus,
ja,
van die geslaagde types.
Ja, waardeloos. Ja. Maar en toen kwam ik en ik zat op de vrije school. En ik was er eigenlijk wel klaar mee met school en op mijn 18e. En
toen... Wat grappig dat je op de vrije school stond, want jullie waren dus een kerkelijk gezin.
Ja.
Heel netjes.
Ja.
En de vrije school is toch
een beetje dat antroposofische. Ja, dat zeker.
Toch, ja.
Ja, was voor de anderen denk ik ook geen uitkomst geweest. Maar ik was in de tweede klas van de lagere school al wel redelijk druk en ongeleid projectielerig, zeg maar.
Ja.
Dus toen, en toen was er een keer, mijn ouders waren bij de Rotary lid allemaal natuurlijk. En toen kwam zo'n leraar, die kwam daar een voordracht geven over de vrije school. Toen dacht mijn moeder van, nou, dat is voor onze jongsten misschien wel...
Oh, die voelde dat aan. Die dacht dat hele klassieke schoolsysteem van in je bank zitten en leren. Nee, nou goed, maar dat is te strak voor hem.
Ja, ja.
Wat goed van haar.
Eigenlijk wel, hè? Ja, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Maar dat is inderdaad wel vooruitziende blik geweest.
Ja, en dat betekent dat ze jou ook heel goed kende ook. En jou goed zag, zoals dat heet.
Ja. En ik heb het ook heel goed gehad op die school. Ik vond het een heerlijke school.
Ja.
Met veel individuele aandacht en uitlaatkleppen voor creativiteit en wat al niet. Maar ja, qua leren...
Wat waren jouw hobby's en jouw liefdes zo toen je in de puberteit was?
Ik was dol op zeilen. Ik had een klein zeilbootje. Was ik echt. Ik had ook allemaal papiertjes gehaald en zo. Dus ik ging ook lesgeven en ik ging heel vaak zeilen. En verder. Ja, ik weet het. Ik weet helemaal wat sporten of zo. Ik ben 2 meter 2, dus ik moest altijd. Dan ben je dus helemaal altijd gedoemd om te basketballen. Terwijl ik dat helemaal niet kon.
Nee.
En ook niks aan vond. En een beetje slungelig. Ik heb veel geturnd ook vroeger. Nou, daar was ik ook veel te groot voor. Dus dat was altijd wel lastig. Maar, ja. Maar zeilen kon
het zeilen was het beste.
Ja, zeilen was echt heerlijk.
Daar hield je echt van.
Ja.
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 En die school, die redde je, die vrije school?
Ja, dat denk ik achteraf wel.
Ja.
Ja, ik heb dat nooit zeker gesteld. Maar je hebt het nu over ADHD, weet je wel. Die kreten. Had ik je toen nog nooit over gehoord. Maar als je het helemaal terug gaat herleiden, zal dat er waarschijnlijk misschien wel in zitten. Of
concentratie
zo.
Was niet je allergrootste talent.
Nee, absoluut. Echt, en ook controleren van je lichaamsbewegingen, zeg maar. Als het erg enthousiast werd, dan...
Je hebt iets heel explosiefs in je hele wezen.
Ja.
Ja? Ja. Dan moet je gewoon bewegen.
Moet bewegen, ja.
Oh, wat goed zeg.
Ja. Ik weet niet of dat goed is. Of dat door iedereen...
Maar je bent dus zonder grote kleerscheuren door je middelbare schooltijd heen gekomen.
Ja, alleen was ik toen 18 en dan doe je de 12e klas. Hè. Dat is dan het laatste jaar van de vrije school.
Dan zit je de basisschool en de middelbare school is in één ruk door.
Ja, en dan heb je... Dan moet je eigenlijk nog een. Dat is nu geloof ik niet meer zo. Wij hebben onze jongste dochter ook naar die school gedaan. Maar dan moet je eigenlijk nog een jaar voor een eindexamen gaan doen. Bij de Geert Grootschool in Amsterdam.
Ja.
En dat zag ik echt niet zitten. Ik denk, nou, dat wil ik niet. En mijn vader, die was toen toen weer in Japan geweest met mijn moeder. Die ging daar elk jaar in mei altijd naartoe. Voor de zakenrelaties aan te trekken, zeg maar. En die kwam toen terug met het plan op het strand wandelend. Van joh, we hebben dat geregeld dat je in Japan een jaar kan wonen.
Omdat het is gewoon zonder vooroverleg is dat eigenlijk
totaal,
voor jou geregeld.
Ja, totaal geregeld. En ik vond gelijk...
Is dat typisch jouw vader?
Ja, absoluut. Ja.
Die verzint zoiets en denkt ik ga dat regelen. En dan
Samen met moeder waarschijnlijk. Die zijn daar natuurlijk samen. En die denken van, jemig, zijn ze alle vijf zo goed terechtgekomen?
Ja, die waren allemaal jurist en dokter geworden.
Nou, we dit nog.
Ja.
Ja, ik weet niet of dat zo gegaan is. Maar in ieder geval hebben ze bedacht van, nou, dat zou wel goed zijn. En dat hebben ze toen ook al helemaal met dat bedrijf geregeld. En toen uiteindelijk pas aan mij voorgelegd.
Ja.
Ik denk dat die ticket ook al had gekocht bijna.
Jeetje.
Ja, maar ik vond het gelijk een goed idee. Dus ik dacht van, nou, dan hoef ik daar ook verder niet meer over na te denken.
Ja, ook om verlost te zijn van van dat eindexamen wat je al bij die Geert Grote. Je dacht, dan moet ik alsnog in die boeken gaan duiken.
Nee,
zag je helemaal niet zitten.
Nee.
En vond je het niet ook angstaanjagend om naar Japan te gaan?
Nee, op zich...
Je hebt niet zo'n angst voor dat soort avonturen?
Nee dat vond ik, kan me niet herinneren dat ik daar bang voor was. Het was allemaal wel heel anders natuurlijk. Ik kon helemaal geen Japans ook, dus ik... Ik kon daar met niemand communiceren in het begin.
Waar kwam je terecht?
Ik woonde in een soort kosthuis, zeg maar. De eigenaar van het bedrijf had een groot pand. En op de derde verdieping woonden de jongens die daar werkten.
Ja.
En die hadden dan allemaal met z'n vijven sliepen die op één kamer. En ik had voor mezelf een eigen kamer.
Dus dat was al een beetje een luxe
dat
positie.
Dat was echt al luxe. En zaten ze allemaal, na een paar dagen is de nieuwigheid eraf. Hè? Gasten en vis blijven 3 dagen fris, zeggen ze altijd.
Ja.
Nou, dat was natuurlijk daar ook zo. En dan toen kreeg ik eigenlijk een beetje al jaloerse blikken van. En kijk hem nou. En ik mocht ook aparte werktijden draaien. Dus van 8 tot 5 of zo. Terwijl zij van 6 uur 's ochtends totdat het klaar was werkte. Dus tot 10 uur.
En dat was bij een visbedrijf. Een visverwerkingsbedrijf.
Ja, Horsmakreel. Dus de Horsmakreel die mijn vader naar Japan exporteerde, die werd daar gefileerd.
Daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is een belangrijke vis in dit verhaal. Hè?
Ja, absoluut. Ja, dus daar werd ik... tenminste, dus ik had die privileges, zeg maar. En ik heb toen wel snel gezegd van... die werktijden wil ik wel overboord zetten. Ik wil gewoon met hun 's ochtends om 6 uur beginnen... en werk doorgaan tot het klaar is. Maar ik heb nooit die eigen kamer opgegeven. Dat was toch wel een warme deken, zeg maar.
Ja, ook wel lekker om je af en toe even terug te kunnen trekken. Absoluut. En er stond misschien een bed waar je in past.
Met zo'n sinaasappelkissie-achtig iets erachter gemaakt. Waar ik daar goed
een soort bed geconstrueerd waar je kon slapen. Ja, dat was super. Dat een bedrijf waar je vader veel zaken mee deed?
Ja, hij verkocht eigenlijk exclusief aan hun. Dus zij hadden ook een hoop, toen de tijd, zeg maar, een hoop te danken aan mijn vader. Dus vandaar dat die relatie ook.
En dat was de vis die hij, die horsmakreel die hij ving, die verkocht hij aan hen.
Ja.
Dus dat was een heel belangrijk zaakcontact.
Ja, die horsmakreel was een heel eigenlijk een heel erg gehaat visje hierin.
Laten we nu nou maar even over de horsmakreel vertellen. Want het is wel echt een... Ja, ik heb je boek gelezen.
Ja.
Een prachtig boek heb je gemaakt. Gemaakt.
Ja.
Met een teampje. En er is het verhaal van dit visje is daar heel belangrijk in. Vertel even over die vis.
Ja, die horsmakreel die zwemt in de Noordzee. En die heeft een hele slechte reputatie eigenlijk hier in Europa. Mensen vinden hem stekelig. Dat is hij ook wel. Hij heeft een soort scherpe rand aan de buitenkant. Waarmee hij ook andere vis beschadigt. Als het met haring of met makreel in het net zit, dan beschadigt hij andere vis. En die visserlui die krijgen altijd een percentage. Als die vis die ze vangen voor een goede prijs wordt verkocht door mijn vader, dan kregen zij altijd een soort kickback daarover. Dus ze waren dan echt, ze deden hun best om het er zo mooi mogelijk uit te laten zien. En als die vervelende horsmakreel daar dan tussen zat, dan
werd het veel beschadigd. Dus was de vangst minder waard.
Minder waard, minder geld. En ze hadden er echt een hekel aan. Totdat er op een gegeven moment Japanners kwamen. En die waren naar haar op zoek, want die eten dat als ontbijt. En,
maar Japanners kwamen hier meer Japanners wonen in?
Nee, er kwamen Japanners uit Japan op zoek de wereld over, op zoek naar die specifieke vissoort.
Want het is in Japan is het een super populaire vis, hè?
Ja, het is, en het werd ook altijd veel gevangen in Kyushu, in het zuiden van Japan. En dat was toen de tijd echt overbevist daar.
Ja.
Dus ze hadden ook echt gewoon voorraad nodig.
Ja. Dus ze gingen gewoon de wereld afstropen op zoek naar horsmakreel.
Ja, en de Noordzee is een hele unieke zee eigenlijk. Hè, met die warmwaterstromingen. Dus daar gedijt vis heel erg goed. Dus we hadden dit al gauw op de radar. En toen moest mijn vader natuurlijk een beetje het gezicht in de plooi houden. En net doen alsof het een hele waardevolle vis was. Die je toch echt niet zomaar te pakken krijgt.
En voor een laag prijsje zou
Precies. Hey, ja. Dus maar dat is wel goed gelukt. En dat zijn ze toen naar Japan gaan exporteren.
Ah, en dat is een belangrijke pijler onder het bedrijf van je vader.
Ja, zeker wel. Zij visten natuurlijk ook de haring voor de Hollandse Nieuwe en dat soort dingen. Dus het was een onderdeel. Maar het is altijd fijn natuurlijk als je zo'n gehaat visje plotseling ook waardevol kan maken. Ja. Want ook die visserlui die waren er nu dol op.
Maar dan blijft het zo dat ze die andere vissen beschadigen, toch? In die netten. Of kan je ook zo vissen dat je alleen die horsmakreel eruit haalt?
Ja, je kan op sonar kun je zien het vetgehalte van het visje wat in zee zwemt. Zeg maar, wat onder de boot zwemt. En dan kun je aan de hand daarvan kun je bepalen van dit is haring of dit is makreel of dit is horsmakreel.
Ja.
En tot dat moment voeren ze altijd met een wijde boog om die horsmakrelen heen. En hadden ze eigenlijk alleen die vissen die verdwaald waren en in een makrelenschool zaten. En nu konden ze gewoon eroverheen varen en het opvissen.
Hey, en waarom vinden de Japanners het visje wel zo lekker en Nederlanders of Europeanen niet?
Ja, dat is wel een goede vraag. Het is een ontzettend lekker visje. Het is heel geraffineerd. Het heeft veel minder vet dan een makreel.
Ik heb hem hier gegeten, toch? Ja. Bij afgelopen week. Klopt. Ik heb hier gegeten in je fantastische restaurant. Er was één gerecht dat rond horsmakreel was opgebouwd eigenlijk.
Ja, dus het is, hij is heel divers. Je kan het rauw eten als sashimi dus op sushi. Zoals jij het gegeten hebt, was hij gedroogd en gegrild. Met het graatje er nog in, denk ik. Dat moest je eruit halen.
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk de manier zoals het in Japan zoals ik het in Japan heb gedaan. En zoals wij ook het bedrijf hier zijn begonnen. Maar ja, je kan er heel veel kanten mee op. Heel delicaat en genuanceerd visje.
Ja, maar het is dus eigenlijk een veronachtzaamd visje.
Zeker.
Wat grote waarde bleek te hebben.
Hier is het in de volksmond zeggen ze dat er heel veel graten in zitten. En dat is echt onzin, want er zit niet één graat meer in dan een makreel of zo. Maar dat is dan... Ja, zo gaat zo'n
verhaal rond
en dan krijgt zo'n beestje zo'n reputatie.
En wat deed jij toen als 18-jarige bij dat bedrijf? Was je aan het fileren of niet?
Ja, fileren. Ja, dus er werden daar iets van 45.000 stuks per dag gefileerd.
En, alleen maar horsmakreel?
Alleen maar horsmakreel, ja. Ja.
En dan stond je dag in dag uit?
Dag in dag uit.
Van 6 uur 's ochtends tot?
Nou, tot een uur of 3. En toen ging de hele dag, daarna ging het hele team naar de inpak. En werd het allemaal ingepakt en verder verwerkt. Dus het was eigenlijk 's ochtends tot net voorbij de middag alleen maar fileren. En dan daarna verder de verwerking, zeg maar, van het product.
Had je ooit zulk lang fysiek werk gedaan achter elkaar?
Nee, 6 dagen in de week.
6 dagen in de week?
Ja. Ja, dat was wel echt zwaar, gewoon ook fysiek zwaar. Maar ja...
Hoe vond je dat?
Ja, wel heftig, want het werd ook heel warm in die loodsen waar we stonden. Ze hadden geen airco. En in de zomer in Japan, ik ging daar in november naartoe of zo. Dus dat in het begin viel dat nog wel mee. Maar in het voorjaar wordt het daar al echt gewoon knetterheet.
Ja.
En dan... is het gewoon hard. Dan is het hard bestaan, zeg maar.
Ja.
Ja. Maar het is wel heerlijk. Het is een heerlijk visje. En het is heel leuk om
ja, een heerlijk visje, maar 6 dagen per week.
Ja, nee, maar ik bedoel, het fileren van het visje is ook heel leuk. Heel fijn werk.
Waarom?
Ja, je komt in een soort trance of zo. Als je denkt dat het voor mij misschien ook wel heel goed was. Maar als je ermee bezig bent en je doet er 4 of 5 per minuut of zo. Ze hadden wel gezegd, doe maar een beetje rustig. Want ik sneed er heel veel kapot. En die moesten zij dan allemaal iedere keer opeten. Maar als je er als je er geconcentreerd mee bezig bent, dan kom je in een soort cadans.
Ja.
En dat vond ik wel
En dat was misschien ook goed om jouw ADHD-rige geest tot rust te brengen.
Ja, wellicht. Ja.
Het doet me ook een beetje denken aan Mr. Miyagi, aan de Karate Kid.
Ja, precies. Ja. Daniel-san.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dat de hele tijd...
Paint the fence.
Precies. Ja. Paint the fence. Dat je van dat hele repetitieve werk moet doen... Ja. En dat soort imperfectie beheersen...
Ja.
Om uiteindelijk tot iets anders te komen.
De Japanse essentie misschien wel. Ja, de herhaling.
Zit daar iets in van de Japanse essentie?
Ja, denk het wel. Ook inderdaad in karate, of in de martial arts natuurlijk.
Ja.
Als je iets 10.000 keer doet, dan is het maak je het je eigen, zeg maar.
Ja, en als je zo'n hele, op het oog eenvoudige, maar eigenlijk precieze handeling zo helemaal inslijpt, polijst ook bijna.
Ja.
Dat is natuurlijk, daar zit natuurlijk iets inderdaad van dat Japanse...
Zeker. Ja, het is ook heerlijk, want er is geen visje gelijk. Het lijkt natuurlijk op de buitenkant, zien ze er allemaal hetzelfde uit. Maar de ene heeft wat meer vet en de andere is wat dunner. En dus je moet kijken, het was ook nog wel behendigheid. Je moet zorgen dat je er niet, als je hem opensnijdt, dat je er niet doorheen snijdt. Want dan kon hij al niet verkocht worden. Dus daar moest ik in het begin wel erg aan wennen. Maar ja, als je er echt op concentreert, dan ik vond het erg leuk om te doen.
Ja, voelde je gelukkig daar? Of was je ook eenzaam?
Nou, eenzaam niet zozeer. Ik had wel snel veel contact. Ook wel ruzie met de jongens. Maar ook wel weer daaruit dan weer een soort verdeel en heers. Ja, nou ja, maar dat je mensen eruit haalt die waar je wel goed mee omgaat.
Je moet natuurlijk heel snel dan de hiërarchie in zo'n soort bedrijf.
Ja, die was overduidelijk. Want er was één gast die dat echt allemaal beheerste.
Maar was dat dan officieel de baas? Of was dat gewoon, zou ik zeggen, de beste fileerder van allemaal?
Ja, het is eigenlijk nooit volgens mij... Hij was wel een beetje de voorman, zeg maar, van dat huis waar wij woonden.
Ja.
Dus daar was hij ook absoluut de baas. En die was ook wel vrij strikt naar mij toe. En ja, ik heb vanaf het begin af aan heb ik me niet onderworpen of zo, zoals die andere jongens wel deden. Ik denk dan, dat wordt niks. Ik doe wel gewoon zoals ik ben, zeg maar.
Ja, ja.
En dat moeten ze dan maar accepteren.
Want je voelde dat als je dat wel zou doen, als je je te nederig op zou stellen, dat je dan misschien ook overlopen zou worden.
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
Nee, maar dat zat, heb ik geen momenten gedaan ook. Ik ben gewoon alle regels best wel... En daardoor heb je dan ook wel vrij snel wrijving natuurlijk.
Ja.
Maar ja, zonder wrijving geen glans, toch? Ja. Ja, dus nee, dat... En ik weet niet eens of ik dat zo bewust heb gekozen, maar dat is in ieder geval zo is het wel gegaan.
Ja, ja.
Ja.
Voel je je op je plek?
Daar?
Ja.
Ja, ik voelde me wel welkom in ieder geval door die eigenaar van het bedrijf. Dat was een hele aardige, fijne kerel. Ja, en ik heb gewoon die strubbelingen head first, zeg maar, ingegaan. En ja, uiteindelijk, ja, het is niet altijd een hele comfortabele reis geweest of zo.
Nee. Maar je hebt nooit het gevoel gehad van ik pak mijn spullen en ik neem weer een tik terug naar Nederland.
Nee, helemaal in het begin dacht ik wel na een week of zo, toen ik echt niemand... Toen heb ik wel, want je moest toen faxen, je kon dan nog niet e-mailen.
Ja.
Toen heb ik wel nog eens een keer een fax teruggelezen die ik aan mijn moeder stuurde van... Als ik terug wil, dan moet je in ieder geval niet me tegenhouden.
Ja.
En toen heb ik zoiets, daar heb ik geloof ik geen eens antwoord op gehad of zo.
Dus oh nee? Nee. Ze had iets van hij zoekt het maar uit.
Hij zoekt het maar even uit.
Ja. Ja. En hield je van Japan meteen?
Ja.
Had je daarvoor al een soort...
Nee.
Nee. Je hebt mensen die al van jongs af aan, al zijn ze er nog nooit geweest, een soort aantrekkingskracht tot het land voelen.
Ja.
Nee, als een magneet.
Nee,
maar dat heb je nooit gehad.
Nee.
Maar toen je daar was, kreeg je dat wel.
Ja, zeker. De omgang en de manier waarop ze met die producten omgaan. En de manier waarop ze van lekker eten houden en gezellig... Nou ja, naar de kroeg en wat drinken. En daarna toch weer aan het werk, weet je wel. Ja. Dat vond ik wel echt... Ja, ik vind het heel fijn land om te zijn. Ook nu. Ik zou er nu ook zo kunnen wonen als dat zo uit zou komen.
En wat is dat dan? Is dat een soort... Ja, waarin is het heel anders dan hier? Ja, in alles, hè, waarschijnlijk. Of valt dat ook weer mee?
Valt ook weer mee. Het zijn af en toe net mensen. Als je die mensen een tijdje kent,
ja,
dan zie je gewoon de dingen die wij allemaal hier ook hebben. Jaloezie en weet ik, frustraties of plezier of sociaal. De een is wat socialer dan de ander. Ja. Dat heb natuurlijk hier ook. Het is alleen de communicatie is vaak niet zo direct.
Nee.
En dat heb ik vanaf het begin af aan gewoon wel gedaan. Ik heb gewoon heel direct gecommuniceerd. En in Japan gaat het vaak via. Dus als je iemand iets wil laten weten, dan zeg je dat tegen iemand die bij hem in de buurt staat en dan komt dat zo rond, ja, zeg maar.
En dan zeg je het tegenovergestelde.
Ja,
en dan,
ja, ja. Zo. Of je laat in ieder geval weten wat de bedoeling is en wat de boodschap is die moet overgedragen worden. En dan komt dat wel aan. Ook, maar er zit dan altijd een filter tussen. Iemand die dan denkt van, nou, kan ik beter niet zo zeggen, maar daar ga ik zelf nog iets mee. Dus dat is eigenlijk niet zoals ik het wil. Dus ik zeg het altijd wel gewoon direct tegen iedereen. Maar dat was geloof ik je vraag niet, of wel?
Nee, nou, mijn vraag was wat er anders was. Maar ik vind het wel interessant, want je dus aan de ene kant heb je een hele diepe liefde voor het land. En je bent er verliefd geworden op je vrouw. En
ja,
je bent er nog steeds mee verbonden via, nou, alles wat je doet eigenlijk.
Ja.
En tegelijkertijd heb je ook altijd dus heel erg duidelijk het gevoel gehad van, maar ik moet het ook wel op mijn eigen manier doen. Ik moet me niet helemaal... naar de Japanse mores gaan.
Nee,
gedragen.
Dat hoeft ook helemaal niet. Dat heb ik nu ook. Dat zie ik nu ook in dat ook niet nodig is. Want je blijft altijd een gaijin, hè? Zo'n, ja, buitenlander, ja, in Japan. En dat is ook prima. Ik bedoel, voorkomen is ook al niet echt Japans met 2 meter 2.
Nee.
Dus daar...
Ben je bezienswaardigheid?
Nou, dat valt wel mee. Maar in die
beginjaren wel, ja, natuurlijk.
In die countryside.
Ja.
In die countryside waar ik woonde, waar ik werkte.
Ja.
Het was een heel klein vissersplaatsje met 1 miljoen inwoners. Hè? Dus dat is dan voor hun echt gewoon dorp.
Ja. Ja.
En ja, daar werd ik wel... Daar werd ik altijd wel nagekeken.
Ja.
Ja.
Hey, en Marinus, er zit een grote zendingsdrang in jou, hè? Voor het Japanse eten en de vis en hoe je van vis kan houden.
Ja.
Wat is dat in jou?
Ja, ik word enthousiast altijd als ik zie dat mensen het lekker vinden.
Ja.
En ik denk dat een, dat een zo'n eetcultuur die alleen maar geborgd kan worden als mensen het ook echt zelf gaan doen.
Wat bedoel je met geborgd in
nou
dit
ja,
geval?
Dat het blijvend is. Weet je, Italiaanse eetcultuur die bestaat volgens mij bij de gratie dat iedereen dat doet. Gewoon iedereen kookt 2 keer per week risotto of spaghetti of zoiets. En dan is het misschien niet zoals het in Italië gaat of zoals het bij je favoriete restaurant smaakt. Maar het wordt door iedereen omarmd en het is gewoon goed geworden. Ja. En dat zou ik heel graag met het Japanse eten ook willen.
Waarom wil je dat zo graag?
Nou, omdat ik denk dat eten verbindt. Dus als je, we hebben nu in het boek moet je af en toe signeren. En dan schrijf ik vaak samen koken, samen eten. Omdat als je samen iets maakt. Of in ieder geval, er is aandacht voor wat er gemaakt is, dan verbindt dat. En ik heb nou toevallig heel veel ervaring met dat Japanse stuk.
Ja.
Dus dat is dan ook mijn speerpunt. Maar als ik, ik weet niet, misschien.
Maar blijkbaar als jij diepe liefde voor iets voelt, dan wil jij het ook een beetje van de daken zetten.
Ja, dat is wel zo, ja.
Ja.
Ja. Ja, want dat ook misschien een soort geldingsdrang klinkt dan gelijk weer zo negatief. Maar het is
ook misschien weer delen in je enthousiasme.
Ja, maar ik vind het wel heel belangrijk als mensen. Dit restaurant was eerst een takeaway shopje de eerste paar jaar.
Ja.
En als je dan bij ons kwam en je zei van ik lust geen vis, dan was je echt voor mij. Dat echt, dan ging ik alles uit de kast trekken om tegendeel te bewijzen.
Ja.
Omdat ik denk dat als je zegt dat je geen vis lust, dat heeft met je opvoeding te maken wat mij betreft. Het is gewoon, je zegt ook niet
of met je eigen kortzichtigheid.
Ja, je lust ook niet lust geen fruit of zo. Je kan wel misschien een banaan lekkerder vinden dan een appel. Maar om het in één keer zo van tafel te vegen.
Ja.
Dus
maar ja, goed, de een zal daar zijn schouders over ophalen.
Ja.
Maar jij moet dan iemand gaan overtuigen van je hebt vis in zoveel soorten en smaken en alles.
Ja.
Het is onzinnig om te zeggen, ik hou niet van vis.
Nee, precies. Ja. En als je dan ziet van, sommige mensen zeggen dan van, maar dit is geen vis, dit vind ik lekker. Weet je wel? Ja, maar het is echt vis. Dat vond ik echt heel leuk om te doen.
Ja.
Maar op een gegeven moment slaat dat ook wel door. Dus mijn chef die zei ook van, nou, misschien is het ook wel leuk om af en toe wat tijd te geven aan mensen die wel vis lusten. Weet je wel?
Ja.
Want die komen daarvoor.
Ja. Jij was altijd bezig met mensen met zure gezichten te overtuigen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja, er zit een soort zendingsdrang. Nou.
Ja, dat heb je blijkbaar.
Ja.
Nou, daarom hebben jullie ook dat boek gemaakt.
Ja.
Dat boek is een grote lofzang en ode aan Japans eten.
Ja,
de hele Japanse keuken, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat boek is ook echt om gewoon thuis te kunnen koken. Japans eten is zo omgeven door mystiek. Weet je wel, je moet dat Jiro Dreams of Sushi heb je misschien wel gekeken, die documentaire. Dat je eerst 8 jaar rijst moet wassen en dat soort dingen. Ja, dat is ook in die sushi scene wel allemaal zo, maar ja, niet als je het gewoon thuis kookt. En dus dat boek hebben we echt. Heb ik ook de chef echt gevraagd van, joh, je moet echt van je paard komen en gerechten maken die we gewoon iedereen zelf kan.
Maar je vindt ook dat het een beetje gedemystificeerd moet worden.
Zeker,
Japan en de Japanse keuken.
Ja, ja.
Want ook over hoe je Japan praat, denk je van ja, want ik ben er ook maar heen gegaan en ik heb me ook gewoon gedragen zoals ik mezelf gedraag. Ik ben niet helemaal meegegaan in die. Nee. En dan gaat het ook prima.
Precies.
Ja.
Ja, ik denk dat demystificeren is echt een heel belangrijk onderdeel van die zendingsdrang. En van
die precies. Missie. Dus je moet het waarderen om de schoonheid van de Japanse cultuur en de heerlijkheid van de Japanse keuken. Maar tegelijkertijd hoef je ook weer niet te doen alsof het een soort iets onbereikbaars en onaantastbaars is.
Dat is het helemaal niet.
Nee.
Nou, misschien in die sushi scene, als je dat helemaal precies goed wil krijgen, zo'n balletje rijst met zo'n plakje vis erop en dat moet dan. Ja, dat is ook heel moeilijk.
Dat is net zoals in hele verfijnde Franse keukens.
Ja,
Frankrijk en Japan doen me ook wel een beetje aan elkaar denken in hun totale maximalisme in hoe je eten enzovoorts kan.
Ja. Ja, maar Italiaans ook wel natuurlijk, die aandacht voor die ingrediënten.
Zeker.
Maar
die Fransen gaan ook zo ver in het doorontwikkelen van alles. Waar Italianen natuurlijk wel heel erg zijn van, je hebt een paar gerechten en die kunnen ze tot in de perfectie maken.
Ja.
Die Fransen kunnen natuurlijk zo, die zijn zo ver gegaan in die wijn en dat eten.
Ja.
Omdat, en dat voel ik bij dit Japanners ook wel
zeker.
Een beetje.
Ja. En dat is aan de ene kant natuurlijk heel goed voor de mensen die dat kunnen. En die lucky few.
Maar tegelijkertijd wordt er ook gewoon thuis lekker gekookt.
Tuurlijk, ja.
Op een normale manier.
En daar hebben we dat boek voor gemaakt. Voor echt thuis koken. Gewoon, omdat ik denk dat je dan... dat het dan beklijft of zo.
Wanneer kwam je terug uit Japan naar je fileer ontgroening?
Na een maand of 11 of zo heb ik er in totaal gezeten. En
had je toen de liefde al gevonden?
Ja, die had ik tijdens die trip gevonden. Ja. Maar die was niet gelijk mee terug naar Nederland gekomen. Dat duurde nog een jaar of zo. Toen hebben we er en der wat gezwegen.
Maar goed, als je dan verliefd bent, dan heb je wel al meteen een anker in het land natuurlijk. Dan, dan moet je er weer terug of je moet er iets mee.
Ja. Je kan elkaar niet elk weekend zien. Nee. Dat is ingewikkeld. Dus ze is toen een keer met kerst of zo gekomen. En dan moet je gewoon besluiten van nou, we gaan dit doen.
Ja.
En toen kwam zij naar Nederland.
En je had ook Japans leren spreken in die tijd.
Ja, ja, dat was echt
vallend en opstaan.
Was er geen keus. Want het was gewoon... niemand sprak Engels.
Nee. Dus als je wilde communiceren... dan moest je dat toch met een paar woorden... Het is een hele ingewikkelde taal, toch? Begrijp ik
ook. Ja, de grammatica is op zich niet zo heel ingewikkeld. Lezen en schrijven is niet te doen. Dat kan ik ook niet. Dat is, dan moet je weer echt achter een bankje... in een klaslokaal gaan zitten.
Ja.
Dus dat heb ik niet mezelf meester gemaakt. Maar het spreken... Ja, dat gaat uiteindelijk bouwen... een taal, of tenminste, ik heb dat gedaan door het gewoon leren van woorden, zeg maar.
Ja.
Je hoort bepaalde woorden, je gaat dus uitzoeken van, nou, wat betekent dat? En vervolgens kom je daar dan steeds verder mee. En dan hoor je hoe anderen het aan elkaar vervoegen, zeg maar.
Ja.
En
zo heb je gewoon al luisterend en een beetje sprekend... Proberend, vallend en opstaand heb je die taal leren spreken.
Ja. En veel ook later nog met mijn vrouw geleerd. En dat is in Japans wel altijd het risico. Want je hebt echt een mannenspreektaal en een vrouwenspreektaal in
echt
Japans.
Waar?
Ja.
En jij beheerst dus, eigenlijk wel de vrouwenspreektaal.
Nou ja, dat kwam natuurlijk omdat ik vaak
met haar sprak.
Ja. Ja. Maar goed, ik weet inmiddels wel welke bijwoordjes ik niet meer...
Was het goed voor je zelfvertrouwen, deze hele... Of heeft het je daar nooit aan geschort, aan zelfvertrouwen?
Jawel.
Ik kan me voorstellen, als je in zo'n gezin met allemaal juristen en huisartsen... en zelf niet de grootste studiebol, dat je denkt, wat schort er toch aan mij?
Ja, nou, met name is dat volgens mij later pas gekomen. Dat ik daar een dag van... Hoe zit dat? Maar ik weet niet of ik een hele boost voor mezelf vertrouwen heb gekregen. Ik vond het leuk en ik ben me gaandeweg gaan verdiepen in het land. En ben met mijn bedrijf begonnen. En dat was bij vlagen succesvol en dan weer niet. En als het goed gaat, dan denk je, kan dit goed? En als het slecht gaat, dan denk je, ja, dat komt omdat ik...
Maar het was wel in dat gezin waar je uitkwam en waar iedereen dus braaf naar de universiteit ging. Was dit wel helemaal je eigen pad wat je ging, zou ik maar zeggen. En het was niet braaf in het bedrijf van je vader opgaan, zou ik maar zeggen.
Nee.
Het was helemaal een eigen tak.
Ja.
Met een hele eigen taal en een cultuur die je eigen ging maken.
Ja.
Dus het is wel... Aan de ene kant bleef je een beetje in het spoor van je vader.
Ja.
En aan de andere kant heb je ook helemaal je eigen pad gekozen.
Ja, dat had ook te maken met het feit dat mijn vader daar weg is gegaan bij het bedrijf.
Ja.
En dat was ook al voordat ik naar Japan ging. Echt een paar maanden ervoor.
Okay.
Dus ik dacht ook van, nou, ze willen me vast niet meer hebben in Japan. Maar dat was gelukkig niet zo. Dus ik had ook niet een automatische baan of zo toen ik terugkwam.
Nee.
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 Maar ja, dat is wel de reden geweest dat ik uiteindelijk voor mezelf ben begonnen.
En wat voor bedrijf ben je toen zelf begonnen?
Een horsmakreelfileerderij.
Helemaal in de horsmakreel gegaan.
Ja, echt alleen horsmakreel.
Ja.
Wij hadden,
en die vingen jullie dan hier?
Nou, die kocht ik gewoon
of die
bij
kocht
de reder. Dus ik had natuurlijk wel de connecties nog. En wij hebben dat hier gekocht en hier verwerkt en gedroogd en gepekeld en zo gestart.
Ja, en dan om te verkopen aan Japanners.
Japanse expats.
Ja, in Europa.
Ja, nou, in Amsterdam alleen.
Oh, in Amsterdam alleen.
Ja, ik kan me herinneren dat we naar het World Trade Center
in Amstelveen.
Gingen. Ja, Amstelveen. Ja. Maar we gingen eerst naar de bedrijven. Dus in het World Trade Center in Amsterdam gingen we gewoon kijken bij de lift van waar zitten Japanse bedrijven. En dan gingen we naar boven en bij de desk, hoe heet dat, bij de ontvangst, bij de receptie, lieten we dan zo'n pakje van die horsmakreel achter. Met een blaadje erbij van als je wil bestellen, dan
moet je hier zijn.
Moet je hier zijn. Ja, en dat wordt dan, mensen moeten daar een beetje om lachen en vinden dat aandoenlijk of zo. Maar uiteindelijk kwamen de ordertjes binnen. En ik ging vaak naar de Japanse zaterdagschool. Dat is bij Osdorp, daar in de buurt. En daar stond ik dan op het parkeerterrein. Als die moeders hun kinderen kwamen halen, achteruit de zee had die pizza horsemkreel te verkopen.
Oh, dan deed je gewoon een soort, soort pop-up winkeltje. Pop-up
winkeltje van een half uur of zo. Met een tafeltje eruit klappen. En het hebben we wel echt heel lang gedaan. Ook toen we zelf kinderen kregen en daar naar de school gingen.
Dat je gewoon zelf nog horsemakreel verkocht.
Dat we zelf daar nog horsemakreel stonden te verkopen.
Oh, wat geweldig.
Ja.
Want behalve van Japan hou je ook echt heel erg van gewoon verkopen.
Ja.
Want je vindt het gewoon leuk om... Leuk om te handelen.
Ja, mensen, het is niet zozeer handelen in de zin van kijken wat ik ervoor kan maken of zo. Het zijn natuurlijk vaste, maar het is wel contact.
Ja,
dat vind ik wel
het is heel
leuk.
Direct.
Ja, vind ik erg leuk.
Ja, en heb je altijd, je vrouw kwam dus hier wonen.
Ja.
Of je zijn op een gegeven moment getrouwd, neem ik aan.
Ja.
Ja. En heb je altijd nog een diepe binding met Japan gehouden?
Ja, zeker.
Gaan jullie er vaak heen?
Ja, we gaan er wel 2 keer per jaar heen, denk ik.
Ja,
ja. En ook voor het werk nu wel veel. Of het eigenlijk altijd is het altijd een soort gemixt of zo. Hè? We bezoeken de familie en we doen allerlei zakelijke...
Er staat een geweldig verhaal over je schoonmoeder in het boek.
Ja.
Kan je dat even vertellen?
Ja, mijn schoonmoeder die is echt een schatje. Vaak ben je blij als een schoonmoeder 10.000 kilometer verderop woont. Maar
jij vindt het jammer.
Ik vind het wel jammer. Waardoor het contact wel weer intenser is. Hè? Als we daar zijn, zijn we er ook echt.
Ja.
Ben je er zo 2 weken of zo bij haar in huis. En zij heeft op hele jonge leeftijd haar man verloren. En is uiteindelijk een restaurantje begonnen. Ze had wat pandjes waar ze dan eigenlijk van leeft. En een van die huurders die had de boel niet betaald. 3 maanden en een klerenzooi achtergelaten. En toen is zij daar zelf datzelfde recept, die okonomiyaki, is ze daar gaan maken. En dat,
wat is dat voor?
Okonomiyaki is een soort hartige pannenkoek eigenlijk. Met allerlei ingrediënten. Varkensvlees kan daarin of vis of groente alleen. En dat maak je eigenlijk als restaurantgast, maak je dat zelf. Dus je hebt een hete plaat op je tafel. En zij levert eigenlijk alleen het kommetje met het beslag aan. Dus het is relatief als 1 persoon ook goed te doen. Met bijvoorbeeld 5, 6 tafeltjes had ze. En, maar met name hoe ze... Want die tentjes die zijn altijd echt rokerig en geel uitgeslagen in Japan ook.
Ja.
En want iedere dag zitten die mensen natuurlijk op die platen daar alles te bakken. En dat slaat overal aan. Maar haar tentje was echt een okonomiyaki boutique, zeg maar. Heel, heel schoon. En dat heeft ze ervan gemaakt. En daar is ze mee begonnen. Ik geloof op de 61ste uit mijn hoofd. En dat heeft ze tot haar 82ste ongeveer volgehouden.
Ja.
En wij kwamen, dat was toen de tijd dat mijn kinderen klein waren. Dus wij gingen er altijd in de zomer. Moesten we naar Japan, want daar hadden ze vakantie van school. En dat is eigenlijk de minst leuke tijd om in Japan te zijn. Want dan is het gewoon tegen de 40 graden. Maar we hadden geen keus.
Geen keus.
Nee, dus wij waren daar altijd in dat restaurantje.
Ja.
Dat was dan tegenover haar huis. Ja, het is echt een heerlijke...
Het is zo schilderachtig hoe je dat restaurantje beschrijft in dat boek.
Ja.
Hoe iedereen achter die platen, die alles zo heel schoon en netjes.
Ja.
En je schoonmoeder dat zo bestierend.
Ja.
Daar zo lekker zit te eten.
Ja. Ja, ze had echt
klinkt als een heel romantische plek.
Op een gegeven moment is ze daarmee gestopt en waren we ook allemaal tegen. We dachten van, joh, je kan, ze is nu gisteren 86 geworden. Nou, en als je er ziet, dan denk je dat ze 56 is. Dus we hadden echt zoiets van, joh, vraag er iemand bij of zo.
Ja.
Die dat gaat, maar blijven wel in. Maar ze heeft op een gegeven moment gezegd van, nou, nu is het klaar. Nu is het genoeg
geweest.
Het
is ermee opgehaald.
Ja.
Ja,
ja.
Hey, en jij had dus die horsemakreelfileerderij hier en leverde uit aan wie het maar wilde hier in Nederland. En waarom ben je ook nog een sushi bedrijfje begonnen?
Ja, nou, wij werden eigenlijk steeds groter, zeg maar. Hè? Dus we begonnen in Amsterdam en daarna het ging gaandeweg. Breidde zich dat uit. Toen vroegen mensen van, ja, onze collega's in Düsseldorf willen jullie vis hebben. Dus dan dacht ik van, dat is 2,5 uur rijden. Dus we zijn wel naartoe gegaan en ik had ook helemaal geen koelauto. Dus die had ik gehuurd en dan word je daar echt ontvangen. En die mensen zijn natuurlijk heel blij, want het zijn Japanners die 4, 5 jaar in Düsseldorf wonen.
Ja.
En die echt niet die gedroogde horsemakreel hier kunnen krijgen. En voor hun gewoon het dagelijkse eten, zeg maar.
dagelijks dus brood.
Ik werd daar heel erg op handen gedragen. En daardoor groeide dat ook vrij snel. Maar op een gegeven moment dacht ik wel van... ja, nu zitten we eigenlijk alleen maar in het Japanse rondje rond de kerk, zeg maar. Het is, blijft wel heel beperkt. En dan kwam de zendingsdrang waarschijnlijk
die jij nou helemaal hebt.
Ja, dacht ik van, ik wil dat Nederlandse mensen of Europese mensen ook weten hoe lekker dat is. En als je in 2010, zeg maar, begon dat echt ongecontroleerde vormen in mij aan te nemen. Toen dacht ik...
Is dat net zoals met dat bewegen van jou?
Ja, wellicht.
Dat als er zoiets in zit, dan moet het eruit.
Ja, moet er wat gebeuren.
Hoe word jij dan?
Nou, niet onrustig. Dan heb ik ook, zie ik ook geen risico's meer. Dus niet altijd goed misschien. Maar dan...
Dat heb je vaker gehad. Dan is er een idee wat in jou opkomt.
Ja, en dat moet het ook gebeuren.
En dat moet gebeuren. Ja. Dat heb je nog steeds eigenlijk.
Zonder gehinderd zijn van enige kennis van marktonderzoek of zo. Dat heb ik nog steeds wel. En het is niet bepaald altijd heel handig.
Je bent er ook wel eens de boot mee ingegaan.
Ja, regelmatig.
Ja?
Ja. Ja, we hadden een winkel in Haarlem en in Alkmaar. En moest ik allemaal weer sluiten, want het ging helemaal niet. En het was niet goed doordacht.
Dat was toen met die sushi, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Maar goed, ja, uiteindelijk denk ik dan van... als ik dat niet heb, dan komt er ook niks van de grond.
Nee.
Dat is, voor mij werkt dat wel... wel
het is ook wel een beetje de kern van ondernemerschap natuurlijk. Ja, dat je gewoon dingen probeert en dat er
het is belangrijk.
Drie mislukken en eentje lukt.
Ja, precies. Toch? Ja, stapje naar voren en twee stapjes terug. Maar ja, en het is uiteindelijk belangrijk dat je dan dus mensen om je heen hebt... die het waarmaken of zo. Die het wel kunnen borgen ook. Dat heb ik nu wel meer dan ik vroeger niet.
Want waar begon je dan met die begon je ook meteen hier in IJmuiden?
Ja.
Of had je toen die Haarlem en Alkmaar?
Nee, dat was nog niet.
Was later.
Was later. Ik begon in 2010. En als je in 2010 met mensen over Japans eten sprak, dan kende eigenlijk iedereen alleen maar sushi.
Ja.
Dus dacht ik van, doe ik dat eerst. En dan kunnen mensen later die horsemkreel proeven. Of black cod in miso.
Precies. Want je was dan wel weer zo'n zaak dat je dacht van... Japanse keuken, dan moet ik ze eerst maar gewoon een beetje geven wat ze kennen. Anders is de stap te groot.
Ja, precies.
Maar je had meteen al het idee, maar uiteindelijk moeten ze gewoon aan het echte Japanse lekkere eten.
Ja, mijn doel is niet het heel groot maken van sushi. En met name toen wij daarmee begonnen, kwam die all you can eat enorm in opkomst.
Ja.
Dus het was eigenlijk een beetje dezelfde timing zo 2010. We zijn echt als takeaway tentje begonnen. En dat ging eigenlijk vrijwel best wel snel goed. Dus dacht ik van, wop, dat moet ik in Haarlem hebben en in Alkmaar en overal. Maar ja, dat was iets te voorbarig. En dus dat heb ik weer gesloten. En toen kwam Koeni. Die kwam in 2014, denk ik.
Vertel eens over Koeni.
Ja, Koeni die kwam...
Spreek zijn hele naam uit.
Koeni Yoshi Otawara.
Ja.
Ja, Otawara is achternaam.
Ja.
Maar hij noemt zichzelf altijd Koeni.
Ja.
Of tenminste, en wij noemen hem allemaal Koeni. Maar hij kwam uit het Okura Hotel. Daar heeft hij 10 jaar, had hij 10 jaar gewerkt. En hij kwam bij mijn winkel in Haarlem. Dat was ongeveer een week voordat we daar dicht zouden gaan. Dus hij zegt, ik vind het zo gaaf hoe jij dat doet hier in Haarlem. En ik dacht bij mezelf, je moest eens weten.
Ja.
Maar hij wilde wel heel graag meedelen in die drive om die Japanse keuken.
Ja, ja. Want hij was kok in het Okura.
Ja.
Natuurlijk een gekend, heel goed Japans restaurant.
Nou,
Michelin. Dat is de top.
Ja.
En hij zag in jou je geestdrift om hele goede sushi te verkopen.
Ja,
want die all you can eat is natuurlijk fantastisch. Maar ik neem aan dat het niet altijd top-notch is wat ze daar verkopen.
Nee, het is een andere level, zeg maar. Andere uitgangspunt.
Ja.
Ja. Ja, op zich heeft het natuurlijk bijgedragen aan een hele hoge bekendheid
Zeker.
Van Japanse eten.
Je schrijft ook met heel veel waardeer of respect voor de all you can eat.
Ja.
Alleen omdat ze commercieel zo succesvol zijn.
Ja, precies. Ja. Bijna bij het jaloerse af.
Ja, daar hoef je niet per se op neer te kijken.
Nee. Dat is absoluut niet. Nee. Nee, maar hij kwam, dat ging ook weer niet direct. Want ik had een Japanse medewerker die ook vroeger bij het Okura had gewerkt. En die hebben die link gelegd, zeg maar.
Ja.
En dus hij kwam bij mij binnen en hij zei van... ik vind wat je doet leuk, gaaf en ik wil er graag aan meedoen. Dat ik van,
hij zocht ook iets, eigenlijk net zoals jij.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja. En toen zei ik van, ik heb in IJmuiden een bedrijf... dat heb ik toen niet gezegd, maar wat ik in ieder geval open hou.
Ja.
En daar is hij toen wezen kijken. Toen heeft hij Ik weet niet of hij getwijfeld heeft, maar hij is ook dol op IJmuiden. Dus hij vond dat ook al gelijk leuk. En toen kwam hij erbij, ja, toen... En toen werd het een heel andere...
Is hier ook op deze locatie.
Waar we nu zitten.
Dus dit was eerst een sushi takeaway.
Afhaal. Met robots. Had ik sushi robots van die rijstballen machines had ik staan. En rolmachines en zo. Dus het was een heel ander...
Is dat niet vloeken in de kerk? Omdat we robots laten maken?
Ik weet niet, het was voor afhalen. Afhalen is eigenlijk ook al vloeken in de kerk als het om sushi gaat.
Ja.
Maar het ging voor mij helemaal niet om die sushi. Het ging voor mij alleen maar om die mensen hier te krijgen... zodat ik die worstmakreel kon laten proeven. En die salami miso en die gegrilde vis... waar mijn bedrijf zeg maar
die sushi was echt een lokkertje voor jou. Een lokkertje.
Ja.
Ja.
We lokken er nu wel.
En toen kwam hij erbij... En toen werd het ineens... Hij was een soort de missing link eigenlijk.
Ja, absoluut.
Wat gebeurde er toen?
Nou, hij kwam erbij en hij als eerste zei hij van... ik wil wel hier werken, maar dan moet je wel die robots de deur uitsturen. Dus nou ja, fair enough. Die heb ik toen gelijk verkocht.
Ja.
En terwijl we daar voor dit dingetje echt wel van afhankelijk waren ook.
Ja.
Dus als ik daar dan op terugkijk, denk ik ook... dat is ook wel weer zo'n actie van... we doen het impulsief of zo.
Ja, ja.
Dus, maar goed, wel...
Maar je voelde misschien ook dat je met Koenie... dat je met hem iets speciaals in huis haalde.
Ja, ja. Ik denk als ik die robots laat staan... dan heeft het echt geen zin.
Dan ben ik helemaal kwijt.
Ja, dus dat heb ik toen verkocht. En toen is hij sushi gaan maken. En we zijn hier toen, dat vertelt hij nog wel eens trots, dat de eerste, weet ik veel, na een tijdje dat hij hier werkte, toen hadden we een dag dat we één bakje zeewiersalade alleen maar verkocht hadden. Het ging echt helemaal niet goed in het begin. Maar uiteindelijk had hij wel iedere dag had hij de lekkere spulletjes staan. En heel veel moesten we toen ook weggooien en of zelf meenemen. Maar toch pikte het heel langzaam op. Heel langzaam. Maar en toen hebben we wat tafeltjes neergezet. Ze konden mensen het niet alleen afhalen, maar ook hier even zitten opeten. En gaandeweg. En op een gegeven moment kwam, dat was de doorbraak, zeg maar. Toen kwam Joël Broekaert hier een keer eten.
Ja, eetjournalist van NRC.
Ja. En die heeft er toen een heel lovend stuk over geschreven. Ja, en vandaar, toen was het niet meer te houden.
En wanneer is het echt zo'n restaurant geworden?
Nou, wel in die periode. In die 2017 ook. Volgens mij is zijn artikel van 2017. Dus toen ongeveer. Toen 2018.
En toen kreeg je steeds meer aanloop.
Ja.
En toen werd het ook rendabel of mogelijk om er gewoon een goede keuken te maken. Mensen in dienst te nemen.
Ja, gaandeweg kwamen er steeds meer mensen bij. Want Koenie die komt natuurlijk uit het Okura Hotel. Dus daar staat altijd een team. Hè? Daar had hij het altijd over. Ik wil een team om me heen. Dacht ik van, zullen we eerst eens klanten om je heen vergaren? Maar die strijd hebben we wel vaak... of die discussies hadden we wel vaak. Maar uiteindelijk heb ik wel gezien dat als er mensen bijkomen... Die het leuk vinden om te leren en die bij hem graag in de leer willen... dat ook weer klanten trekt en dat je dan een andere dynamiek krijgt. Of zo.
Ja.
Dus het is,
maar wat fascinerend toch dat zo zijn weg heeft gevonden. Hè?
Ja.
Want je zit nu op de meest...
idiote plek.
Idiote plek, want we zitten dus inderdaad op die... Het is eigenlijk een industrieterrein waar we zitten. Het is... Ja, het is wat je zegt, mooi van lelijkheid, soort van. Het is totaal niet feeriek, maar het is roestig met grote soort loodsachtige gebouwen. En dus inderdaad die boten en veel vrachtwagens die voorbij rijden.
Ja.
En je rijdt hier dan heen en dan kom je in dit restaurantje, wat er dan toch wel weer heel mooi uitziet, vind ik. Dat heeft toch, het heeft echt wat hier.
Leuk.
Het is echt...
Leuk om te horen. Ja, de Joris had de weg naar Hawkeye als hoofdstuk in het boek geschreven. Ja. Dus dan beschrijft hij waar je dan allemaal langs rijdt.
Wie is Joris?
Joris Vermeer is de auteur van het boek. Die heeft het boek geschreven. En tenminste, die heeft ook deze plek omarmd, zeg maar. Dus dat is...
hij beschrijft de weg naar Hawkeye.
De weg naar Hawkeye.
Ja.
Ja, dus hoe je bij Velsen Zuid al de snelweg afdraait... en dan Tata ziet liggen en zo. De hele weg, zeg maar, wat je allemaal ziet als je hier naartoe rijdt.
Ja. En want je schrijft ook... Of je, uh, je, je, ergens in het boek schrijf je ook van... wat is dat toch met IJmuiden? Wat is het toch met dat IJmuiden? Dat het werkt hier. Dat het hier dan wel gelukt is. En in die andere winkels van je niet. Of die andere zaken.
Ja. Nou, ik denk dat heeft ongetwijfeld natuurlijk ook heel veel met Koenie te maken.
Ja.
Maar ook met het feit dat het hier zit, bij ons bedrijf. Dat ik er gewoon de hele dag door binnen kan lopen en een thermometer in kan steken, zeg maar.
Ja.
Om te zien of het, nou, of ik vind dat het goed gaat. En dat was met die plekken op locatie moeilijker.
Ja.
En
je voelt ook wel dat als hier iets zit, dat het toch iets speciaals moet zijn. Ja, als het hier overleeft.
Ja, dat het anders niet kan overleven. Ja, dat is natuurlijk met restaurantjes sowieso. Ook als je op vakantie bent of zo.
Ja.
Ga je ook altijd even van die toeristenstrip af om te kijken.
Ja,
van,
naar gekke plekjes.
Wat zit er achteraf?
Ja.
Ja,
ja.
Ja, nou, dat hebben we hier ook. Die vibe hebben we hier ook.
En hoe voel je je nu in je leven, Marinus?
Zo. Dat, het is... Het boek wat nu uit is gekomen, ja, dat is heel spannend. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zoveel aandacht en zoveel stress hebben we gehad om dat af te krijgen. Het was hevig. Ja? Op het laatst. 2,5 jaar mee bezig geweest en opeens op het laatst moest het gewoon af. En,
ja,
en we hadden die deadline voor die 31ste maart, zeg maar, ja, dat we die open dag hier hadden. En dus dan is het er, maar dan is die stress die is nog niet weg.
Waarom wilde je dat boek maken?
Ik was gevraagd door Ronald Timmermans, dat is de boekenmaker, zeg maar. Die heeft allemaal van die hele mooie koffietafelboeken gemaakt. Toen ik was ambassadeur voor de Japanse keuken geworden, Japanse overheid benoemd. En hij zei toen van bestaat Hokkaido 30 jaar en jij bent ambassadeur. Ik wil graag een boek maken over de Japanse eetcultuur.
Ja.
Ja, dus toen dacht ik van, nou, als iemand van dat statuur, zeg maar,
dat wil doen,
dan
moet dat gebeuren.
Dan gebeurt dat om een reden, dus ja, dan moeten we dat doen. En zo zijn we dat traject ingegaan. Ook totaal zonder uitgeverij. Dus een project waar ik me ook volledig op verkeken heb.
Hoe intensief dat is.
Ja.
Ja.
Ja, maar het is er nu. Dus ja. Uiteindelijk dan...
En het is natuurlijk ook een soort viering of een soort vastleggen van die hele weg die jij hebt, die je hebt afgelegd.
Ja.
En wat jullie hier met z'n allen hebben opgebouwd.
Ja, ja, dat is het absoluut. Ja. Het is leuk hoe Joris het allemaal beschrijft. Die heeft zich ontzettend erin verdiept. Dat vind ik dan ook weer een eer. Weet je, en als ik hem
en daar hoor, geniet je van.
Ja, ja, echt. Ja, het is een soort waardering ook naar mijn missie. Of naar de missie van Koenie en van mij. En hij is er, hoe heet dat, oprecht in geïnteresseerd. En dan denk ik van, wauw, dat vind ik echt gaaf om te merken.
En hoe is het met de horsmakreel gesteld, vind jij?
Nou,
wordt hij genoeg omarmd?
Nee, dat denk ik niet. Dus daar doen we
veel voor. Dat moet nog meer.
Ja, daar doen we veel voor. Daar zijn we echt mee bezig. Sashimi, gegrild, gedroogd. Op allerlei manieren zijn we dat aan het proberen aan de man te brengen. En de mensen die hier komen eten, die hebben niet zozeer dat vooroordeel van hij is graterig of hij is minder waardig. Dat is wel een beetje uitgestorven, denk ik.
Ja.
Maar het blijft gewoon een onbekende vissoort. Maar niet alleen de horsmakreel, gewoon vis aan zich verdient.
Maar het is zo grappig, Marinus, want ik denk van ja, ik neem aan dat je bedrijf goed loopt en je hebt de Japanners aan wie je vis kwijt kan.
Ja.
Ik bedoel, wat kan jou het bommen of heel Nederland de horsmakreel omarmt?
Ja, ik weet niet. Ja, het heeft niet zoveel zozeer met financieel gewin te maken.
Nee, dat bedoel ik.
Ja.
Ja.
Nee, het is veel meer... Ik kan iets laten proeven of ik kan iets laten zien.
Ja.
Ik kan een kunstje.
Ja.
En dat vind ik leuk als mensen dat waarderen. En dus.
En je houdt van dat visje.
Ja,
ja.
Houdt van dat visje.
Het zit ook in je logo, hè? Het is, van je bedrijf.
Zeker. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Nou, het is een bijzonder visje.
Ja. En borrelen er nieuwe ideeën in je, Marinus? Je hoeft ze nu niet allemaal met me te delen, maar...
Nou, ja, zeker wel. We zijn bezig met het importeren van sake. Dat zijn we nu... Want ik heb die ambassadeursrol gekregen.
Ja.
En nu iedere keer als ik naar Japan ga, dan word ik meegenomen door de overheid. En die introduceren me bij allerlei brouwerijen voor miso en voor sojasaus en ook voor sake. En ik denk dat dat wel weer een nieuw hoofdstuk wordt. Ik denk
dat
het nu sake wordt echt hip. En het is ook terecht, want het, vroeger was het eigenlijk vrij simpel. En zeker zoals het in Europa werd verkocht, moest je het altijd warm drinken en was er eigenlijk niet zoveel aan. Maar dat is echt al een tijdje aan het veranderen. En dus lijkt het me leuk om daarop aan te haken. En dan misschien met een nieuwe horecaavontuur nog of... Ja, zolang we maar
bezig blijven
ja. En die eetcultuur
en kunnen promoten. Ja.
Ja.
Wat hebben Koenie en jij gevonden in elkaar?
Nou, misschien wel die zendingsdrang.
Die heeft hij ook dus.
Ja, die heeft hij ook.
Ja.
Ja, zeker. Dat denk ik.
Daar zijn jullie allebei van nature mee behept.
Ja, ja, en het is een hele fijne, integere gast. En hij heeft het hart op de juiste plek. En dat is leuk om daarmee samen te werken.
Ja. Leid je eigenlijk mensen op om vis te fileren? Om die horsmakreel te fileren?
Ja, we zijn eigenlijk voortdurend altijd naar mensen op zoek die dat leuk vinden. En die dat willen leren.
Ga je het zelf ook nog, zij het zelf nog voor te doen?
Nou, te weinig eigenlijk. Ik heb nu die boekstress een beetje voorbij is.
Heb je zin om weer te fileren?
Ja, om af en toe weer één ochtend in de week of zo erbij te gaan staan. Want je hoort ook weer wat er allemaal gebeurt en je spreekt iedereen. En dat is toch ook altijd wel erg leuk.
Ja. Ja. Is het een kunst die je ooit verleert, dat fileren?
Nee, het is net als fietsen.
Ja, ja, ja. Dus als jij achter zo'n bak met vissen staat, dan kan je ze zo weer aan gaan
snijden.
Dan
kan ik er gelijk 5-6 per minuut.
Ja, en de horsmakreel is gewoon je vissenliefde.
Ja, dat is wel, hem gewoon. Die steekt er met de kop en schouders bovenuit.
Ja. Ja,
en een tonijn is natuurlijk veelzeggend, een groot beest en prachtig. Maar zo'n horsmakreeltje die ondergewaardeerd en dan toch zo lekker.
Ja.
Ik vind het wel mooi.
Ja. Nou, ik heb fantastisch gegeten in je restaurant afgelopen week.
Ja.
Het is grappig, meestal bereid ik me natuurlijk voor door een boek te lezen van iemand of een film te kijken. Maar ik heb je boek ook gelezen. Maar hier eten is natuurlijk ook gewoon een beetje jouw ziel doorgronden. Of leren kennen.
Ja.
Toch?
Ja, dat hoop ik wel. Het zit er allemaal in. Dat is wel de bedoeling.
Ja. Nou, het was me waar genoegen. Dank je wel.
Fijn, dank je wel.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Marinus Noorderbos. Mijn naam is Gijs Groenteman. Fanny van der Rijt, Tamer Bot, deed de redactie. Julia van Alen bezorgt alles netjes in uw oortjes. Corine van Duin overzag het proces. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.